Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 97, beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. We lezen samen de brief van Paulus aan Filemon. De brief aan Filemon. We zingen daarna het Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huizen is, genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in u lieden is door Jezus Christus. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat gij de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. Daarom, alhoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb, doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie, maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neemt hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u weer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groet Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Geloof beleiden en spreken daar aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen met elkaar dit briefje van Paulus aan Filemon. Ik zeg briefje, want het is natuurlijk de kleinste brief die we van hem in de Bijbel hebben. Een brief van één hoofdstuk. We willen met elkaar deze brief gaan lezen in de komende weken, als God het ons geeft. En vanavond concentreren we ons op de eerste drie versen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Philemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is, genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij willen samen eerst de Heere bidden. Heere, zo ligt uw woord vanavond ook weer in ons midden geopend voor ons. We mochten er al uit lezen, getuigenis door de heilige apostel Paulus, geschreven onder de leiding van de Heilige Geest, bewaard gebleven omdat u het belangrijk hebt gevonden om dit deel van het door de Heilige Geest geïnspireerde woord ook te bewaren voor de komende geslachten. En zo vinden wij ook deze brief nog altijd in onze Bijbels. En zo is ook deze brief die we in de Bijbels vinden nuttig tot lering, tot onderwijzing in de godzaligheid. Heren, wij willen u bidden dat ge en vanavond en als u het ons ook geven wilt in de komende weken, bij het lezen van deze brief en bij het overdenken van de inhoud van deze brief echt mogen ervaren dat we ook hierin te doen hebben met een Gods woord. En dat het waar is dat ook dit Gods woord nuttig is om ons te onderwijzen en wijs te maken tot zaligheid. Om zover te komen, heren, hebben we geopende oren nodig. Hebben we een door u zelf geheiligd inzicht nodig. En hebben we een ontsloten hart nodig. Wilt u ons dat geven? Opdat wat we nu zullen gaan horen uit de Bijbel, uit dit Bijbelboek, niet door ons mag worden vergeten en terzijde gelegd, maar opdat het binnen mag dringen in onze harten en opdat het daar ook vruchtbaar zal mogen zijn. Heren, waar het toch altijd weer op aankomt bij het lezen van uw woord en ook bij de verkondiging van uw woord, dat is dat we uw eigen stem erin zullen horen. En dat het voor ons echt wordt wat het bedoelt te zijn. Alzo zegt de Heere. Dan kunnen we op een gegeven ogenblik Paulus vergeten en Philemon vergeten en welke auteur van de Bijbel dan ook. Want dan gaat het om een woord van u tot ons. Via zo'n Bijbelschrijver weliswaar, maar die valt er dan toch ook weer tussenuit. Zoals altijd mensen er van tussen vallen als u tot een zondaar spreekt. En dan wordt het een contact tussen u en de ziel. Wij bidden u, Heere, om zulke ontmoetingen met u rondom dit Bijbelboek. En we willen u ootmoedig bidden, wees dan genadiglijk in ons midden. En wilt u alles weren en wegnemen, ook nu in deze kerkdienst, wat schade zou kunnen doen, wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten en wat onze zielen in duisternis zou kunnen laten. De duivel zal daar ongetwijfeld op uit zijn, want dat doet hij altijd, dat is zijn opzet altijd weer. Er gaat geen zondag voorbij en er gaat geen kerkdienst voorbij. Of de duivel probeert wat hij proberen kan om schade toe te brengen aan onze zielen, afbreuk te doen aan uw werk, uw woord te ontkrachten, de komst van uw rijk te tegen te houden. En heren, wat heeft hij al een succes gehad? En wat heeft hij al bij vele mensen mogen en kunnen bereiken dat hun harten voor uw woord gesloten bleven. En dat ze in hun onbekeerlijkheid voortleefden. Dat was overigens ook hun eigen keus. Maar de duivel heeft daar ongetwijfeld ook zijn hand in en zijn invloed in uitgeoefend. En zo zijn wij van nature eigenlijk niet anders dan gewillige dienstknechten van de vorsten der duisternis. En als u spreekt, luisteren we niet. En als we al eens geluisterd hebben, dan doen we het toch nog niet. Maar als de duivel maar een wenk geeft, dan zijn wij gereed om te gehoorzamen. En als de duivel maar een woord spreekt of een influistering geeft, heren, dan staan we daar bijna altijd automatisch voor open. Ons hart is slecht en we zijn verdorven schepselen. Als het om uw doen gaat, dan hebben we altijd weer kritiek. En als het om het doel van doen van de duivel gaat, dan houden we onze mond. O God, wat moet er bekering zijn? En wat moet er iedere keer weer bekering zijn? En wat hebben we toch nodig om aan Satans macht en van zijn invloeden ontdaan en daaraan ontrukt te worden en overgebracht te worden in uw koninkrijk, om gewillige en gehoorzame dienaren van u de Heere te mogen zijn? Schenk dat, o God, dat werk waardoor harten worden vernieuwd, waardoor de wil van de zondaar onwederstandelijk wordt gebogen, waardoor blinde ogen worden geopend, waardoor hartstochten die zo ongeregeld zijn, geregeld en gereinigd worden, waardoor een heel leven anders wordt, op u gericht en op uw woord georiënteerd. O God, wij bidden van u, laat dat werk dat u alleen verrichten kunt, onder ons gevonden worden, maar door ons ook gezocht worden, Heere. Laten we niet tevreden zijn met een minimum aan christendom en met een beetje geloof, wat we dan misschien dan zelf ook nog maar alleen geloof noemen, maar wat in en naar uw oordeel dat woord, die naam niet eens verdient. Laten we niet tevreden zijn met wat godsdienst, Heere, maar laat het waarheid zijn in ons binnenste. Schenk ons diepe overtuigingen dat dan en zo alleen we voor u de Heere kunnen bestaan. Heere, schenk ons uw onmisbare zegen en schenk die aan uw ganse kerk. Uw kerk die altijd zo afhankelijk is en blijft van de invloeden van de Heilige Geest. Laat dat besef er inderdaad ook altijd maar weer zijn, Heere, opdat we ons gedurig ook tot u zullen wenden. En opdat wij het als een hartelijke bede aan u de Heere mogen vragen, dat gij uw koninkrijk wilt doen komen. In al die betekenissen die onze catechismus bij de verklaring van die bede uit het Onze Vader geeft. Ook de komst van uw rijk in ons persoonlijk hart en leven. Maar niet minder de komst van uw rijk in deze wereld. Door zegen van uwentwege op de verkondiging van uw woord, op het zendingsveld onder Israël, in het evangelisatiewerk en waar dan ook. Heere, laat de werken uw handen niet varen. En laat wat gedaan wordt in uw naam niet ijdel zijn. Maar wilt ge uw genade in dat alles verheerlijken. En laat uw kerk inderdaad ook een weerspiegeling zijn van het genadewerk dat u in haar verricht. Opdat het naar buiten toe uit mag komen en zichtbaar mag worden dat er een volk op deze aarde is dat gij geleerd hebt u de Heere lief te hebben en ook elkaar lief te hebben. Heere, wij vragen u om uw onmisbare zegen over alle arbeid in uw koninkrijk, of dat nou in de verkondiging van het woord is of op nog weer andere wijze. Maar ook de zegen van u op het werk in dienst van de barmhartigheid om de noden, de vele noden van mensen te lenigen. Heere, lichamelijke noden zijn er zoveel. Psychische noden, ze zijn er ook in grote aantallen. O God, wij bidden van u. Laat in al dat verdriet dat daar als gevolg uit voortvloeit en in al die nood die daarin ervaren wordt, toch de weg tot uw genadetroon gekend en betreden worden, om bij u hulp te zoeken en van uw hulp te ontvangen. Gedenk ons in uw genade, o God, en doe niet met ons naar onze zonden. Zegen niet alleen uw kerk en het werk in uw kerk en in uw koninkrijk, maar zegen ook het werk dat gedaan wordt door uw dienaressen, de overheid. Mogen ook degene die gij over ons gesteld hebt, Onze regeren kon het zijn ook naar uitwijzen van uw woord. En geef in alle voorvallende zaken de nodige wijsheid en voorzichtigheid. Om toch geen beslissingen te nemen die tegen uw woord en wil ingaan. Maar om ons volk te regeren en te leiden in de wegen die onder uw goedkeuring kunnen vallen. Maak gij uw weldaden ook in dat opzicht nog heerlijk, al moeten we belijden dat we het zeker niet hebben verdiend. Gedenk gij ons zo, o God, en wil ons horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 133.
Thank you.
Gemeente, eerst een paar inleidende opmerkingen. U weet uiteraard allemaal dat de apostel Paulus heel wat brieven geschreven heeft. Brieven die niet allemaal gelijk zijn, niet allemaal over dezelfde onderwerpen gaan, ook niet allemaal op dezelfde toon geschreven zijn. Er zijn brieven bij waarin de apostel Paulus echt heel breed en diep ingaat op de uiteenzetting van bepaalde kardinale onderdelen van de christelijke geloofsleer. Er zijn ook brieven bij waar de apostel nogal wat aandacht moet geven aan de bestrijding en de weerlegging van de dwaalleer. Er zijn ook brieven bij waar de apostel Paulus meer op een persoonlijke toon schrijft aan een aantal personen. Ik denk aan Timotheus en Titus over de getrouwe vervulling van het ambt en de waarneming van de taak die de Heere deze dienaren in zijn koninkrijk heeft gegeven. En dan is er te midden van al die brieven die eigenlijk allemaal één ding gemeen hebben, namelijk dat ze over de kerk gaan en over Gods werk met en in zijn kerk, in het tot stand brengen van die kerk, in het onderhouden van die kerk, in het bewaren van die kerk bij de waarheid, in het funderen van het volk van God in de waarheid. Te midden van al die brieven waarin toch eigenlijk iedere keer weer dat idee van het kerkvergaderend en funderend werk van Christus openbaar komt, is er dan ook die brief, die kleinste van allemaal, gericht aan Filemon. En die valt eigenlijk een beetje uit de toon. Want waar gaat het nou eigenlijk om in die brief van Paulus aan Filemon? De hoofdzaak is heel eenvoudig. Filemon had een slaaf, die is weggelopen. En die is naar Rome gegaan omdat hij waarschijnlijk dacht daar te kunnen onderduiken, zodat hij nooit meer door zijn vroegere meester gevonden zou kunnen worden. Door Gods voorzienigheid is die slaaf Onesimus in aanraking gekomen met Paulus. De prediking die Paulus bracht, onder andere ook aan Onesimus, is door de Heilige Geest gezegend. Zo gezegend dat Onesimus tot bekering is gekomen. En dat hij toen ook inzag dat hij fout geweest was met weg te lopen en waarschijnlijk ook nog als een dief weg te lopen bij Filemon. En hij overlegt met Paulus en Paulus zegt, je moet ook inderdaad terug. Je moet het weer goed gaan maken. En als Onesimus tegen Paulus zegt, ja, maar hoe moet dat dan? Dan zegt Paulus, ik zal je een brief meegeven. En dan schrijft Paulus deze brief die bedoeld is om Filemon, een christen in Colosse, ertoe te bewegen barmhartig te zijn ten opzichte van zijn vroegere slaaf en hem weer aan te nemen, nu niet alleen maar als een dienstknecht, maar nog veel meer als een broeder, als een medegelovige in Christus. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze brief. En ik zeg, hij valt dus eigenlijk een beetje uit de toon. Het is een hele persoonlijke brief van Paulus aan Filemon over deze Onesimus. Een brief met een heel sterk privé karakter. En toch heeft het God in zijn wijsheid behaagd om Paulus in de eerste plaats, toen hij deze brief schreef, net zo door de Heilige Geest te inspireren als toen hij de Romeinenbrief schreef bijvoorbeeld. En het heeft God bovendien behaagd om dat briefje van Paulus aan Filemon te bewaren, zodat het in de kanon zou worden opgenomen en zodat het tot aan het eind van de wereld bij het onfeilbare woord van God zou behoren. En opdat het voor de kerk des Heren ook instructie, onderwijs zou bevatten en opdat de kerk des Heren daar ook nut, profijt uit zou kunnen trekken. En omdat deze brief net als alle andere Bijbelboeken in de schrift zijn opgenomen onder Gods leiding, En omdat ook van dit briefje geldt dat het nuttig is tot lering en tot onderwijzing, zullen we er met elkaar ook in onze kerkdiensten aandacht aan geven. Om langs deze weg het woord van God te horen. Nu zal het vanavond nog niet over die zaak gaan waar het Paulus eigenlijk om te doen was bij het schrijven van deze brief, namelijk een goed woord te doen voor de weggelopen Onesimus die nou terugkomt. Dat komt verderop in de brief aan de orde, vanavond aan de hand van de verzen 1 tot en met 3, niet meer eigenlijk dan een soort inleiding, waarbij het in de ontvouwing van de tekst heel eenvoudig over drie zaken gaat. Het gaat over de afzender van deze brief. Het gaat over de geadresseerden van deze brief. En het gaat over de zegengroet die de apostel aan het hoofd van zijn brief aan Filemon en de zijnen laat horen. En als we zo de tekst hebben gelezen, dan zullen we uiteraard nog een aantal dingen tot onze persoonlijke onderwijzing en tot toepassing van het woord met elkaar overdenken. Allereerst dus de afzender. Je zou zelfs kunnen zeggen de afzenders. Paulus en Timotheus. Paulus. Ik denk niet dat ik veel woorden nodig heb om u te vertellen wie Paulus was. Dat is een man zo bekend uit de Bijbelverhalen, onder andere ook uit wat we in het boek Handelingen lezen, dat iedereen in ons midden, en daar reken ik ook de kinderen bij, wel zouden kunnen antwoorden op de vraag, wie was Paulus? Niet waar, dat weet je toch wel, jongens en meisjes. Als ik je zou vragen, vertel eens wie Paulus was, nou dan kun je vast en zeker vertellen dat dat een man was die nogal eens op reis is geweest om het evangelie te verkondigen. De zendeling, de apostel die naar de heidenen gegaan is, nadat hij door de Heeren op zo'n krachtige manier eerst zelf tot bekering is gebracht. Paulus, de man die zijn leven eraan gegeven heeft na zijn bekering om de Heeren te dienen met een arbeid, met een toewijding waarvan hij zelf op een gegeven ogenblik kan schrijven, ik heb meer gearbeid dan zij allen, en dan doelt hij op de andere apostelen. En dat zegt hij niet omdat het een hoogmoedig mens was, dat is geen misplaatste opmerking, dat is terecht. Paulus heeft meer gearbeid dan de anderen. En hij heeft heel zijn leven, al zijn krachten, als het ware verteerd in dienst van het koninkrijk der hemelen, om er bezig te zijn in het winnen van zielen voor de Heere die zijn koning en zijn meester geworden is. Een man die gemeenten heeft mogen stichten, een man die heeft gedebatteerd met de geleerden van zijn dagen, en op dat niveau kon hij meespreken. Een man die een groot verstand van de Heere gekregen heeft en die met veel wijsheid begiftigd was, die een diep inzicht gekregen heeft in de wonderen van Gods genade en in de geheimenissen van het werk van de Heere, die als een profeet ook meer dan eens door de Heere gebruikt is om nieuwe openbaringen door te geven, verborgenheden te openbaren. En dan blijkt in dit briefje aan Filemon dat deze grote in het koninkrijk der hemelen zich ook bemoeit met het lot van een weggelopen slaaf. Dat deze man die zoveel gedaan heeft in Gods dienst, er duidelijk bij geïnteresseerd is dat het weer goed komt tussen die twee mensen, Filemon en Onesimus. En kennelijk ziet Paulus dat niet als iets beneden zijn waardigheid. Hij is er niet te belangrijk voor in eigen ogen om zich met dat soort zaken te bemoeien. Als Onesimus hem de vraag stelt, hoe moet dat nou als ik weer terug ga, dan zegt Paulus niet, ja joh, neem me niet kwalijk, maar ik heb echt wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik moet nodig weer een brief schrijven aan de gemeente daar en daar. En dan kan ik me toch niet bemoeien met zulke persoonlijke dingen, dat moet je nou zelf maar uitzoeken. Geen zins. Paulus daalt, als het nodig is, ook diep af. Op het terrein van de persoonlijke noden van een mede-christen. Overigens, en dat zullen we ook niet vergeten, dat eerste woordje van vers 1, Paulus, zoals dat hier staat en zoals dat in andere brieven ook zo staat, dat wijst toch wel op een ontzaglijk wonder dat er heeft plaatsgevonden. Want de man die nu aan het woord is, dat is toch iemand die het toonbeeld was in die tijd van Gods onwederstandelijke genade. Paulus heeft niet zijn leven lang brieven geschreven naar gemeenten waar de Heere gediend werd. Paulus heeft niet zijn leven lang mensen geleid tot de kennis van Gods genade in Christus. Er is een tijd geweest dat Paulus niet anders deed dan degene die van die weg waren, de volgelingen van de Heere Jezus, te vuur en te zwaard, verjagen, verwoesten, verdrijven, het leven zwaar maken. Hij brieste dreiging en moord tegen degene die in de Heere Jezus een zaligmaker hadden leren kennen. Zo was het ook in Paulus' leven een tijd lang. Maar God heeft hem overgebracht uit de verblinding van de duisternis. En hij heeft hem overgezet in het koninkrijk van zijn zoon Jezus Christus. Het heeft God behaagd, gebruik woorden die Paulus zelf gebruikte, om zijn zoon in hem te openbaren. En toen is hij verlost van zijn eigen gerechtigheden. En toen is hij verbonden door het waarachtige geloof aan Christus. En in dienst van die Christus gekomen. En toen heeft hij zijn leven verder gebruikt om die zaligmaker te dienen. Dus ziet u niet over het hoofd dat het hier direct al bij de eerste die als de afzender van deze brief genoemd wordt, om een geweldig wonder van Gods soevereine genade gaat. Zo gaat dat in het koninkrijk der hemelen. De Heere schakelt mensen in, zelfs de meest onwaarschijnlijken zijn voor God nog niet te ver weg. Nou zit deze Paulus gevangen in Rome. Dat is de eerste gevangenschap waarvan we lezen in het laatste hoofdstuk van de Handelingen. Het was een gevangenschap die ook weer een keer eindigde. Paulus is daarna weer vrij geworden. En daarna nog eens een keer gevangen gezet. En toen was het erger met hem. Toen zat hij veel strenger bewaakt. En toen had hij veel minder bewegingsvrijheid. En uit die tweede gevangenschap is hij ook nooit meer bevrijd. Maar die eerste gevangenschap die was tot op zekere hoogte best draaglijk. Natuurlijk heeft het een pijn gedaan dat hij gevangen zat. Want dat is uitgeschakeld zijn. Een man die zo ijverig was. Zo ijverig dat hij een keer schreef, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dat brandde als het ware in hem. Dat was een drang in hem. Hij kon het niet laten om van zijn Heere te spreken en mensen op te wekken om die zaligmaker te zoeken. Hij is nu van zijn bewegingsvrijheid beroofd. En hij moet ondervinden dat hij, om het maar eens zo te zeggen, op een zijspoor staat. In de tijd van de keizer in Rome, van die dagen Nero, was er een vervolging uitgebroken. En een van de slachtoffers van die vervolging was dan ook deze apostel Paulus. En dat heeft hem strijd gekost. Dat is voor hem kruisdragen geweest. Een kruisdragen gaat altijd met pijn. Kruisdragen is nooit iets wat zomaar gaat en waar een mens geen last van heeft en waar een mens niks van voelt. Kruisdragen gaat gepaard met innerlijke strijd. En toch is Paulus in zijn gevangenschap niet ongetroost geweest. Leest u maar. Paulus, een gevangene, en dan zegt hij niet van Nero, dan zegt hij niet van de keizer of van de Romeinse regering, dan zegt hij: Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Hij heeft het helemaal niet over Nero. En hij heeft het helemaal niet over de vijanden van het christendom, die er in die tijd waren en die ook nogal van zich lieten spreken en die bewezen dat ze er waren in de vervolging die uitgebroken was. Hij heeft het daar niet over. Hij heeft geleerd de dingen in ander licht te zien, in hoger licht. Ook zijn eigen leven heeft hij leren beschouwen in hoger licht. Zijn leven heeft hij zien staan, zien liggen onder de voorzienige leiding van God. Of anders gezegd, onder de besturing van de koning van de kerk, die hij heeft mogen ontmoeten op de weg naar Damascus en die daar ook zijn koning geworden is en van wie hij een knecht is. En dan gebruikt hij meer dan eens het woord doulos. Als hij van zichzelf in zijn relatie tot de Heere Jezus spreekt. En dat kun je vertalen met knecht, maar het heeft eigenlijk de ondertoon van slaaf. Zo heeft Paulus zijn leven leren zien. En als hij nu in Rome in de gevangenis zit, dan kun je natuurlijk zeggen, dat is werk van Nero geweest. En dat is werk van al die haters van het christendom geweest. Maar hij heeft het gezien als iets wat door de hand van zijn meester gebeurd is. Hij heeft de eerste oorzaak gezien. En de eerste oorzaak was dat Christus op de een of andere manier, en dat is voor de apostel ook niet altijd even duidelijk en doorzichtig geweest, daar heeft hij zijn vragen ongetwijfeld bij gehad, maar dat Christus zijn plan met zijn knecht had. En wat ooit door de jonge kerk in Handelingen 4 gezegd is ten aanzien van de Heere Jezus en van wat mensen met hem gedaan hebben, dat heeft Paulus ook leren toepassen op zijn eigen leven. Want wat er met de Heere Jezus gebeurd was, dat was gebeurd naar, zo lezen we in Handelingen 4 in het gebed van die kerk, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En omdat Paulus dat ook ten aanzien van zijn eigen leven gelooft, is hij getroost. En als hij over zijn gevangenschap gaat schrijven, dan schrijft hij dat hij een gevangene van Christus Jezus is. En dat hij zijn bewegingsvrijheid kwijt is. En dat hij niet meer kan gaan waar hij zo graag zou willen gaan. En niet meer kan doen wat hij zo graag zou willen doen. Omdat Christus hem daar neergezet heeft. Op dat zijspoor. Gevangene van Jezus Christus. En dan noemt hij naast zichzelf Timotheus. En het is merkwaardig, het is ook de enige plaats waar Paulus over Timotheus schrijft in deze brief. Hij noemt hem hier en hij noemt hem verder op geen enkele manier. Hij schakelt hem eigenlijk ook weer helemaal uit, want als Paulus later gaat schrijven, dan heeft hij het niet over wij zullen dit of wij zullen dat doelend op zichzelf en Timotheus, maar dan heeft hij het eenvoudig weer alleen over zichzelf. Ik zal het betalen en ik hoop dat ik op jullie gebeden aan jullie teruggegeven word en bereid me maar vast herberg enzovoort. En dan heeft hij het helemaal niet meer over Timotheus. Waarom noemt hij hem dan in het begin? Nou, dat zou best kunnen betekenen dat Paulus alleen maar aan Philemon wil laten weten dat Timotheus op dat moment bij hem is. En dat als het nou gaat over die zaak waar het verder in deze brief over gaan zal, namelijk over de terugkeer van Onesimus, dat Paulus daar met Timotheus overleg over gepleegd heeft en dat Timotheus het helemaal met de handelwijze van Paulus eens is. Maar verder zullen we deze Timotheus niet meer tegenkomen. Het enige, en dat wil ik toch nog even benadrukken, en daar kom ik zo meteen natuurlijk ook nog even op terug. Het enige is dat hij van deze Timotheus zegt, de broeder. En dat plaatst het dan natuurlijk gelijk op een hoger geestelijk niveau. Dan heeft hij het niet over een zekere Timotheus, een vriend van hem, of hoe dan ook. Nee, dan gaat het om een geestelijke relatie die er door de genade van de Heilige Geest gekomen is tussen Paulus en deze Timotheus. Zijn broeders van elkaar. Wel nu, zoveel over die afzender. En dan in het tweede deel van vers 1 en in vers 2 over de geadresseerden. In de eerste plaats wordt dan Philemon genoemd, daarnaast Appia, vervolgens Archippus en dan ook nog de huisgemeente die ten huize van Philemon bij elkaar komt, de gemeente die te Uwenhuize is. Wie waren dat? Wie is Philemon? Wel, we kennen Philemon verder uit de Bijbel helemaal niet. Dit is de enige plaats, deze brief waarin zijn, die aan hem gericht is, is de enige brief waarin we hem tegenkomen. Kennelijk woont hij in Colosse en is hij lid van de gemeente Colosse, maar misschien dat die gemeente uit verschillende onderdelen bestaat en dat een deel van die gemeente dan geregeld bij hem aan huis samenkomt voor de erediensten. We krijgen van deze Philemon uit de brief, uit wat de apostel in deze brief over hem schrijft, de indruk dat het een getrouwe dienaar van het evangelie was, in die zin dat hij geen speciaal ambt bekleedde, maar dat hij de Heere getrouw diende, dat hij ijverig was, dat hij gastvrij was. Paulus vraagt, bereid mij ook herberg, en ergens lezen we dat hij de heiligen ontvangen heeft en dat hij gastvrij voor hen gezorgd heeft. En het zal allemaal ook wel betekenen dat Philemon dat kon doen, dat hij er financieel toe in staat was, dat het een man was die in goeden doen was. En die, en dat blijkt ook wel uit het feit, dan ook slaven kon onderhouden. Paulus noemt hem de geliefde. Dat is ook het eerste wat hij van hem zegt, de geliefde. Hij is bemind en hij is iemand die zelf ook weet te beminnen. Ik denk dat we hier al direct uit mogen afleiden dat Paulus hem heeft leren kennen als een waarachtig, als een oprecht christen. Als iemand die heeft leren leven bij dat gebod dat de Heer Jezus zijn discipelen nagelaten heeft in die laatste nacht van zijn leven. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. En dat heeft Philemon geleerd. En dat was zo. En dat bleek uit zijn leven. En niet alleen had hij zelf geleerd om lief te hebben, hij was ook bemind. Hij stond ook in hoog aanzien bij anderen die de Heere hadden leren lief hebben. En sterker nog, en ik denk dat je dit er ook in mag lezen, Paulus gelooft dat deze Philemon ook door God bemind is. Dat hij in de hemel bekend is. En dat de liefde Gods in Christus ook naar hem is uitgegaan. En dat van Philemon gezegd kan worden, hij heeft God lief en Christus lief, omdat Christus hem eerst heeft lief gehad. En het tweede wat dan van Philemon gezegd wordt, dat is dat hij onze medearbeider is. Een woord dat Paulus nogal eens een keer gebruikt van anderen die ook in dienst van het evangelie arbeiden. En dan moet u weten dat de apostel hier een woord gebruikt dat nogal zwaar geladen is. Als hij het over arbeiden heeft, dan gebruikt hij een woord dat eigenlijk zware arbeid aanduidt. En daardoor maakt hij bekend dat Filemon in zijn ogen iemand is die er niet voor terugdeinst om werkelijk zich in te spannen in de dienst van Gods koninkrijk. De Heere heeft hem in dienst genomen. Ik weet niet of je kunt concluderen dat hij ouderling was daar, of dat hij diaken was, of een ander ambt bekleedde. Misschien betekent het alleen maar dat hij door de Heere in zijn persoonlijke dienst genomen is, zoals hij iedereen die tot hem bekeerd wordt in zijn dienst neemt. Maar dan wel met het in het besef dat zo iemand nu ook de opdracht krijgt om wat God hem gegeven heeft, of haar, dat hij dat moet besteden ook tot nut en tot zaligheid van anderen. En daar is Filemon niet lui in geweest. Daar heeft hij zich niet aan onttrokken. Het is geen minimum christen geweest die er tevreden mee was als hij zelf de Heere maar mocht vrezen en die voor de rest geen belang leek te hebben bij medemensen. Nee, Filemon heeft zich gegeven aan het roepen van mensen om met hem mee te gaan en met hem de Heere te dienen. En hij heeft zich eraan gegeven, ook in zijn persoonlijke godsvrucht, om de Heere te dienen naar uitwijzen van het evangelie. Naast Filemon noemt Paulus Appia, dat is een vrouw, waarschijnlijk de vrouw van Filemon. Hij noemt haar nadrukkelijk. En dat hij haar erbij betrekt, dat zal wel betekenen dat als straks het onderwerp aan de orde komt van de terugkeer van Onesimus, Filemon niet alleen daar barmhartigheid in moet betonen, maar dat ook Appia het daar helemaal mee eens moet zijn. Paulus erkent haar dus als iemand die ook recht van spreken heeft. Hij laat die vrouw, en dat is anders dan dat men in die tijd eigenlijk deed, want daar was alleen de stem van de man doorslaggevend en die vrouwen die hadden misschien wel een eigen mening, maar die moesten ze dan maar voor zichzelf houden. Maar Paulus die laat haar ook in haar waarde. En hij noemt haar daarom afzonderlijk. En ze wordt ook getypeerd als de geliefde. Je zou kunnen zeggen, net als Filemon, hoort zij ook bij dat huisgezin des geloofs. Heeft zij ook die geestelijke relatie met de Heere? Is zij ook een gekende des Heeren? En dan nog Archippus. Die komen we in Colossense 4 ook tegen. En daar blijkt hij een belangrijke plaats te hebben in de gemeente van Colosse. De geestelijke leider van de gemeente. Misschien wel van die gemeente die geregeld bij Filemon aan huis samenkomt. Overigens, en dat blijkt uit Colossense 4, was er op die Archippus nog wel wat aan te merken. Het was iemand die af en toe echt een duwtje in de rug nodig had. Een extra aansporing. En die geeft Paulus hem ook. Zegt aan Archippus, zo schrijft hij tegen aan die gemeente, dat hij zijn arbeid die hij aangenomen heeft in de Heere ook vervult. Kennelijk deed Archippus dat wel eens niet helemaal zoals het behoorde. Maar Paulus kijkt niet op hem neer. Hij stimuleert hem liever. Hij aanvaardt hem volledig. Ook met allerlei zwakheden die er bij Gods knechten kunnen zijn. Hij aanvaardt hem volledig als zijn medestrijder. Zo duidt hij hem toch aan. Als iemand die ook in de geestelijke strijd staat. In de strijd die samenhangt met de dienst van het evangelie. Als je daar in aanraking komt met de geestelijke boosheden in de lucht. En als je merkt in dienst van het evangelie dat er mensen zijn die dat evangelie vijandig bejegenen. En die er echt niet voor willen buigen. Omdat ze zich in hun zelfhandhaving ertegen blijven verzetten. En dan ook nog die vijanden die al meer en meer openbaar komen, juist in een tijd van christenvervolging. Paulus herkent hem. Medestrijden. Ze staan toch naast elkaar als het op de werkelijke dingen aankomt. En dan noemt Paulus tenslotte die gemeente die ten huize van Filemon samenkomt. Ik zei al, dat zal dan wel kunnen betekenen dat een gedeelte van de gemeente van Colosse, misschien omdat ze geen eigen vergaderplaats hadden, misschien geen eigen kerkgebouw hadden, misschien geen eigen zaal konden huren of wat dan ook, dat die in het toch wel wat ruime huis van Filemon elke keer bij elkaar kwamen. Wat heeft die gemeente er nou mee te maken? Ja, straks als het gaat zoals Paulus hoopt dat het gaan zal, dan komt Onesimus terug. En dan moet hij in het huisgezin van Filemon een plaats krijgen. En dan moet Filemon hem accepteren, dan moet Appia hem accepteren. Maar dan moet de gemeente hem ook accepteren, ondanks wat er gebeurd is. En dan moet de gemeente, en daarom noemt hij die gemeente ook onmiddellijk, dan moet die gemeente er ook voor ingewonnen worden. Om zo'n wegloper, om zo'n opstandeling, om zo'n, en ik ga er maar vanuit dat het zo is, en kom daar later nog wel eens een keer op terug, zo'n dief in haar midden toch te accepteren en hem te vergeven. Vandaar ook die gemeente in het adres. En dan vers 3, de zegengroet. Eigenlijk is dat helemaal niet iets nieuws, want dat hoor je, dat zie je Paulus op verschillende plaatsen in zijn brieven steeds weer schrijven. Genade en vrede wenst hij zijn lezers toe. Genade. Genade, dat is altijd weer die onverdiende gunst die God aan een onwaardig mens bewijst. Ik hoop dat die omschrijving intussen in uw geweten verankerd ligt. De onverdiende gunst die God aan een onwaardig mens bewijst. Genade die begint bij God. Die begint bij het welbehagen Gods. Genade die uit God voortvloeit. God hoeft niet genadig gemaakt te worden. God is genadig. En omdat God genadig is, zoekt de genade die in God is een weg om zich te bewijzen. En de enige voorwerpen aan wie God genade bewijzen kan zijn niet de engelen en zijn niet de dieren, maar zijn gevallen zondaren. En omdat God genadig is, zoekt hij het bewijs van zijn genade te geven in de zaligheid van verloren mensen. En gaat die genade die hij bewijst aan verloren mensen openbaar komen in de levensverandering van die mensen. En de vrucht daarvan is dat ze vrede ontvangen. Vrede met God. Vrede in plaats van nood en strijd en ellende en oorlog en vijandschap en verbittering en vervreemding en alles waardoor het leven van een zondaar gekenmerkt wordt. Want zo ziet ons leven er immers uit, gemeente. Het is oorlog, het is ruzie, het is onvrede, het is vervreemding, het is boosheid, het is verdorvenheid. Het is één grote ellende. En genade alleen verandert dat. En genade is de bron van de vrede die zo'n mens gaat smaken. Vrede met God. En vrede met zijn medemens. En Paulus voegt die twee samen in die volgorde. Er is ook geen andere volgorde. Kan nooit vrede en genade zijn. Het is altijd genade en vrede. Vrede kan nooit anders dan de vrucht van genade zijn. En daarom, voor deze wereld is er geen vrede, tenzij deze wereld leert leven van genade. En daarom is het een illusie om te denken, zoals velen dan toch op hoop tegen hoop lijken te denken dat het ooit weer eens vrede op aarde zal kunnen zijn. Kan alleen als de mensen van genade gaan leven. En daarom, als Paulus de twee bij elkaar voegt, dan doet hij het altijd in deze volgorde. Vrede die dan ook ten diepste alleen maar, en zo geeft hij dat ook aan, genade en vrede die voortkomen van God. God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Hij maakt vrede, want hij geeft genade. En hoe de Vader dat doet, dat is zichtbaar in de Heere Jezus Christus. En dan gaat het over het kruis en dan gaat het over het offer en dan gaat het over het open graf van de Heere Jezus. En al die dingen waar ik nu vanavond niet over zal uitweiden. Dan nu zover over de afzender, over de geadresseerde en over de zegengroet. Nog een aantal dingen, gemeente, want we kunnen natuurlijk niet volstaan met de uitleg van een schriftgedeelte. Prediking is meer dan alleen maar schriftverklaring. Prediking zal ook schrifttoepassing moeten zijn. En het eerste waar we bij stilstaan, ik kom op het allereerste begin van onze tekst terug, dat is dat we hier een voorbeeld hebben van getroost kruisdragen achter Christus. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Hoe is hij toch zo ver gekomen dat hij dat ging zien? Dat is toch geen slip of de pen hier. Dat hij zich eventjes vergist en dat hij bedoelde te zeggen, Paulus een gevangene van die keizer in Rome. Maar dat hij per ongeluk schreef van Christus Jezus. Natuurlijk is dat geen fout die hij maakt. Dit is wel doordacht geschreven. Het is onder de leiding van de Heilige Geest geschreven. Maar hoe kan een mens het zo gaan bekijken in zijn leven? Ik denk dat ik zeggen mag dat Paulus eens een keer met Jeremia, om zo even te zeggen, zoals Jeremia dat in hoofdstuk 18 van zijn profetie vertelt, naar het huis van de pottenbakker is geweest. U weet, Jeremia krijgt opdracht van de Heer om naar het huis van een bepaalde pottenbakker te gaan. En er is te kijken hoe zo'n pottenbakker nou aan het werk is. En dan vertelt Jeremia dat. En ik denk dat Paulus met Jeremia meegegaan is. Of dat hij er op een ander moment zelf door de Heere gebracht is. En toen zag ook Paulus de pottenbakker aan het werk. Hij zag hoe die pottenbakker een klomp leem nam. En hoe hij dat op de schijven legde. En hoe zijn handen toen die klomp leem die op die draaiende schijven lag aan het boetseren was. En daar heeft hij zijn lessen uit geleerd. In dat huis van die pottenbakker zag Paulus schijven. En die draaiden maar. En die draaiden maar in beweging gehouden door de voeten van die pottenbakker daar ergens onderaan. En hij zag in dat huis van die pottenbakker ook handen. De schijven, dat waren de tweede oorzaken waardoor die klomp leem bepaalde vormen kreeg. Maar de eerste oorzaak, dat waren de handen van de pottenbakker. En toen heeft Paulus gezien, die klomp leem, dat ben ik. Die schijven, dat zijn Nero en zijn onderdanen. En zijn trawanten, en de vijanden van Christus en van het volk des Heren. Maar de pottenbakker, dat is mijn meester. En toen kon hij schrijven, gevangene van Christus Jezus. Ik ben maar niet het slachtoffer van die draaiende schijven. Als hij daarop gekeken had, dan was hij waanzinnig geworden. Vanwege al dat onbegrijpelijke dat God dan kennelijk allemaal maar toelaat. Maar ik ben in de hand van de pottenbakker. Nero heeft me hier niet neergezet in zijn vijandschap tegen Christus en tegen zijn volk. Maar de pottenbakker die bezig is om een vat te bereiden zoals hij wil. Precies zoals hij het hebben wil. Die heeft me hier neergezet. Begrijpt u? En zo leert een mens dat als hij het huis van de pottenbakker binnengaat. Zo leerde Jozef het ook. Er waren in zijn leven ook van die draaiende schijven en hij werd er dol van. Die schenker die beloofde dat hij aan hem zou denken en die hem vergat. Potifar die hem aangesteld had als hoofd van zijn hele huishouding en die hem later in de gevangenis laat opbergen. Daarvoor als een broers die hem haatte als meesterdromer en die hem verkochten aan de Midianieten. Hoe je dol van als je alleen de schijven ziet. Maar toen de rede des Heren Jozef doorlouterd had, zo staat het in Psalm 105. Toen heeft Jozef ook gezien, de Heer is met mij bezig. De Heer is aan het boetseren. En wat de Heer ermee voor heeft, weet ik niet. Later pas zag hij het. Maar hij heeft vertrouwd dat toen de rede des Heren hem doorlouterd had, toen kon hij aan Gods kant vallen. Toen kon God geen kwaad meer bij hem doen. En zo leert een mens dan, gemeente. En toen heeft Jozef gezien, die jaren in de gevangenis zijn geen verloren jaren. En Paulus heeft gezien, de jaren in de Romeinse gevangenis zijn geen verloren jaren, want de Heere heeft zijn plan met mijn leven. Nou, en dat is nou precies wat gelovig en getroost kruisdrager achter Christus is. Natuurlijk kan de weg in een mensenleven moeilijk zijn. Natuurlijk kan het kruis ondraaglijk lijken als je alleen op de schijven let, als je alleen op Nero let, als je alleen let op wat mensen je aandoen, of als je alleen let op de uiterlijke omstandigheden, en als je alleen maar let naar de dingen die zo anders gegaan zijn dan dat we gehoopt hadden, en de teleurstellingen die er waren, en de pijn die er is, de dingen die niet meer kunnen zoals ze vroeger konden. Maar als je nou eens meegaat naar het huis van de pottenbakker. En als je nou eens let op de handen van de pottenbakker. Die het doet zoals het hem goed dunkt. En die het nooit doet uit lust tot plagen, dat heeft hij zelf gezegd. En die met elke weg waarin hij de zijnen stuurt, zijn eigen bedoeling heeft. Ook de weg van de tegenslag. Ook de weg van de teleurstelling. Ook de weg van het ziekbed. Job heet, en de Heere noemt hem zo, en de Heere typeert zijn hele weg, zijn hele zieke lijdensweg ook nog zo. Mijn knecht Job. En Paulus zegt, gevangene van Christus Jezus. Dan wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping geeft ons rust. En we kunnen voordeel trekken uit het leed. Welzalig is de mens die het zo mag leren. En raak je je wrok kwijt en je bitterheid. En God doet het niet verkeerd. Nooit. Wat we hier ook aantreffen, dat is een illustratie van de beoefening van de ware gemeenschap der heiligen. Want dan moet u eens zien hoe het apostel Paulus aan het doen is. Hij laat ze allemaal in hun waarde. Die Archippus, waar hij best wat op aan te merken kon hebben. Dat blijkt uit de Colossensebrief. En al die anderen, die toch vergeleken met Paulus heel wat minder waren. Hij zegt toch niet voor niks, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En toch, hij gaat gewoon naast ze zitten. En hij zegt van, Philemon, mijn medearbeider. En van die Archippus, die er ook wel eens bij liet zitten. Mijn medestrijder. Daar heb je nou in de praktijk de ander uitnemender achter dan zichzelf. Terwijl de apostel Paulus best in een positie verkeerde om te zeggen, een beetje uit de hoogte, oh die Archippus, oh die Philemon, beste mensen hoor, maar helemaal niet. De ander uitnemender achter dan zichzelf. Paulus gaat simpelweg naast ze zitten en hij acht ze zijn gelijken. Medearbeider, medestrijder. En bovenal, en dat typeert het nog veel sterker, hij zet het allemaal onder dat kader, zowel bij Philemon als bij Appia, dat ze de geliefden zijn. Wat hij zo vaak schrijft in verschillende van zijn brieven en wat je verderop in het woord van God ook geregeld tegenkomt, dat de broederlijke liefde blijft. Gemeente, hier heb je nou iets van de beleving, van de beoefening, van de ware gemeenschap der heiligen. Hier is nou Paulus en daar zijn daar in Colosse die Philemon, die Appia, die Archippus en die gemeenteleden. En je zal er nog wel meer kunnen bedenken. Maar wat typeert hen nou? Wat karakteriseert hen nou in hun verhouding tegenover de Here en in hun verhouding tegenover elkaar? Dat ze zoals zondag 5 en zondag 21 van onze catechismus vraag en antwoord 55 zegt bij de bespreking van de vraag wat is de gemeenschap der heiligen. Dat de gelovigen allen en een iegelijk schuldig zijn om hun gaven en hun talenten ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Waar liefde woont. En aai goed, aai ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Niet op elkaar fitten, niet op elkaar kritiseren, niet op elkaar het een en ander aan te merken hebben, niet van elkaar kwaad spreken, achter elkaars rug om elkaar een beetje zwart maken en dan erbij zeggen, ja maar ik geloof toch wel dat het goed met zo iemand is hoor. Maar en dan al die karakterfouten nog eens een keer een beetje uitmeten. Dat vind je hier niet. Dat vind je hier helemaal niet. Hier is alles door de liefde aan het bloeien. En zo hoort het. Zo hoort het. Maar zo is het lang niet altijd. En in de kerk des Heren en ook onder het volk des Heren is soms wel een bepaalde vorm van liefde aan het woord. Maar dat is vaak meer de zelfliefde dan de liefde tot de anderen. Waar of niet? En vanwege die zelfliefde moet je zelf een beetje boven een ander uitsteken. En weet je eigenlijk niet goed in praktijk te brengen wat de apostel Paulus van die anderen zegt. Medearbeider, medestrijder. En weet je nog minder raad met wat de apostel zegt als hij het leven van die anderen ook plaatst onder dat licht van de hemel, geliefden. En daarom ook door ons bemind. Ziet u, dat is hier in het begin van dit briefje eigenlijk al een hele hoop te leren. En dan gaat het om die privézaak en dan gaat het om die hele persoonlijke toon in deze brief. Maar hier worden toch ook best al een aantal dingen uit de praktijk der godzaligheid naar voren gebracht, gemeente. En ik hoop dat we dat in de komende weken nog wel meer zullen gaan ontdekken. Dingen die ons ook tot nut zijn nagelaten en waar we lering uit kunnen trekken. En dan nog één ding, en dat moet toch ook nog even onze aandacht hebben. De gemeente, hier wordt door de apostel verkondigd. De genoegzaamheid van wat God aan zondaren geeft. Want wat wenst de apostel de lezers van deze brief nou toe? Filippe, Philemon, Archippus, Appia. Wat wenst hij ze toe? Ach, als het erop aankomt en zij zouden mogen zeggen waar ze nou behoefte aan hadden, dan was het misschien wel een hele lijst geweest. En dat zal de apostels ook allemaal best toegewenst hebben, hoor. Een gezondheid en voorspoed en dat ze bewaard zouden mogen worden, ook in die vervolgingstijd van allerlei ramp en leed, en dat het werk dat Philemon deed voorspoedig voortgang mocht hebben, en dat Appia zich mocht verheugen in een goede gezondheid, zodat ze in staat zou kunnen zijn om haar man te dienen, en Archippus nog weer wat anders. Allemaal dingen die best op zijn plaats zouden zijn en die we elkaar best mogen toewensen, maar de apostel heeft het daar niet over. Niet omdat hij dat allemaal onverschillig en onbelangrijk vindt, maar omdat het het belangrijkste niet is. Wat wenst hij ze toe? Twee dingen. Genade en vrede. En dat is genoeg. Dat is eeuwig genoeg, gemeente. Als je dat hebt, van God ontvangen. Genade en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Genade, waardoor het nou weer goed is met God. En waardoor je ook weer kent de vrede met God. Door het bloed van Christus. Als je dat hebt, heb je niet zoveel meer nodig. Daar kun je mee leven. Daar kun je mee ziek zijn. Daar kun je mee gehandicapt zijn. Daar kun je teleurstellingen mee boeken. Daar kun je blijven zitten op school. Kun je zakken voor een examen. Kun je tegenslagen krijgen dat je verkering uitgaat waar je zoveel van verwacht had. Kun je meemaken dat je huwelijk strandt. Kun je meemaken dat je kinderen de dienst des Heren verlaten en je kan er hete tranen om schreien en je kussen 's nachts nat wenen. Maar als je persoonlijk genade van God ontvangt, dan heb je genoeg. Dat leert de schrift ons toch? Dan kun je een doorn in je vlees hebben waar die dan ook uit bestaat. Maar als de Heere zegt, Paulus, ik heb het beter geoordeeld dat die doorn er blijft zitten. Maar vergeet één ding niet. Mijn genade is u genoeg. Zie je wel, dan kun je verder. En dan kun je Paulus ook zeggen, en nou ga ik roemen in zwakheden. Ik wist niet vroeger wat dat was. Maar nou ik dat geleerd heb, nou kan ik roemen in zwakheden. Nou ben ik met mijn God helemaal tevreden. En met de weg die hij gaat ben ik helemaal tevreden. En er zijn momenten in mijn leven dat ik versmaken en ondervinden mag. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heb je het daar nooit meer moeilijk? Dat zeg ik niet. Want je blijft mens. Doet het daar nooit meer pijn? Dat zeg ik niet, want je blijft mens. Maar genade en God bewijst het. En hij bewijst het echt. Genade is genoeg. En zonder genade, dan heb je net aan alles gebrek. Dan kun je de hele wereld winnen. En dan kun je, ik weet niet wat allemaal bereiken. En dan kunnen al je plannen in vervulling gaan. En al je dromen realiteit worden. En je mist. Je handen zijn straks leeg. En je staat beschaamd. Het gaat niet om veel dingen in een mensenleven, gemeente. De Heere Jezus zei het al tegen Martha. Martha, Martha. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Eén ding. Genade en als gevolg en vrucht van genade, vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ziet u het ook zo? Maakt u zich dan over een hele hoop dingen toch alsjeblieft niet meer zo druk. Amen. Psalm 29, het zesde vers. God, wij danken uw grote naam voor wat u ons ook in dit gedeelte van de schriften hebt willen meegeven. Laten we het verstaan, heren, laten we het ter harte nemen. Laten we de onderwijzingen die gij geeft, de lessen die u ons wilt leren, inderdaad ook leren. En laten we zien waar het op aankomt in ons leven. En ook waar we mee eindigden, heren, dat dat nou net genoeg is. Genade en vrede. En dat dat ons ook leert om gewillig het kruis te dragen achter u de Heere aan. En dat dat het is wat ons ook leert om in de gemeenschap der heiligen te leven. En dat dat het is wat ons ook leert om in de waarachtige toewijding aan u en aan uw werk en aan uw woord en aan uw dienst te leven. Heilig uw woord aan ons hart, Heere. En laten we het mee mogen dragen. Deze week in en laten we er ook naar mogen doen. Laten we beseffen dat ons leven kostbaar is en dat de genadetijd kostbaar is. En dat er zoveel geleerd moet worden en in praktijk gebracht moet worden. En dat we zoveel haast moeten maken om u de Heere te mogen kennen tot zaligheid. En om in de kennis van uw genade te vorderen en toe te nemen. Vergeef onze zonden, o God. Delg ze uit. En laat uw oog over ons zijn. En over ons geopend blijven. Waar we ook gaan. Ook als in deze week weer. Verschillende uit ons midden. Vakantie zullen gaan houden elders. Breng ons allen. Altijd weer onder beslag van uw woord. En houd ons. Onder het gezag. Van het woord van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 83ste vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.